Hallo allemaal en welkom bij weer een nieuwe aflevering van Holland Gold Interviews. Met mij Paul Buitink en mijn co-host Joris Beemsterboer. En vandaag heb ik een hele bijzondere gast op een hele bijzondere plek. Want we zitten namelijk bij Ajit Bakas, thuis in Almere.
Het centrum van de wereld.
Ja, nou, fantastisch. Het ziet er prachtig uit. Het is een mini-museum. Heel bijzonder en heel fijn dat je ons hier laat zijn. Dat we het gesprek hier bij jou thuis kunnen voeren.
Jazeker.
En we gaan met jou hebben over de trends die jij ziet voor de toekomst. Er gebeurt natuurlijk gigantisch veel in de wereld. We zullen focussen ook op financiële trends. Maar we pakken ook de sociologische en de technologische trends mee. Kijk heel erg naar uit. Je laatste boek ligt hier ook voor ons. Daar gaan we het ook uitgebreid over hebben. Okay. Maar allereerst, ik weet dat je een woelige periode achter de rug hebt. Hoe is het met je nu?
Nou, uitstekend. Slechte mensen gaat altijd goed. Dus nee, ik ben weer helemaal boven Jan na een hersenbloeding 5 jaar geleden. En daardoor ben ik halfzijdig verlamd geraakt. Maar het gaat allemaal weer beter. Het kopje doet het nog steeds. Dus ik kan nog steeds boekjes schrijven. Ik kan nog steeds lezingen geven. Gaat allemaal. Ik huppel natuurlijk wat minder over het podium dan vroeger. Maar het gaat. Ik kan nog steeds mijn publiek fascineren en inspireren. En dat is leuk om te doen. Maar het is een hele grappige tijd. Ik denk dat we nu echt gaan naar de economie van het geluk. De postmateriële economie. Dat we vooral gaan kijken naar geluk. Kijk, al deze mooie dingen die hier staan. Het is kunst van duizenden jaren oud, uit Azië vooral. Maar er is een onderzoek uit Engeland dat zegt dat, waar het blijkt dat kijken naar kunst de mensen bijna even gelukkig maakt als de liefde. Het triggert hetzelfde stukje in je hersenen als de liefde. En dat is nou prima. Ik heb dat dus ook, dus ik heb ze allebei.
Ja, mooi. En één kunstwerk in het bijzonder vind ik interessant. Want dit is Ajit, hè? Een hindoe god. Het bruine beeld hier in het midden, wat staat?
Ja, hij heet nu Vishnu, maar in het Sanskriet vroeger heette hij Ajit. Ja. En dat is de god van de vernietiging en de wederopbouw. Gebeurt in de financiële sector ook constant. Dan gaat er wat kapot en dan wordt er weer wat nieuws opgebouwd. En ja.
Ja, we hebben natuurlijk nu heel veel vernietiging in de Oekraïne. Een hele trieste oorlog is daar gaande. Jouw laatste boek was van december, Het tijdperk van chaos. In hoeverre heeft die oorlog jouw beeld voor de toekomst veranderd? En zijn de trends die we straks gaan bespreken en die in het boek staan, daardoor anders geworden of misschien versterkt? Kun je daar iets over zeggen?
Nou, in mijn boek schrijf ik ook dat er altijd markt is voor oorlog. En als je daarop anticipeert, dan kom je er altijd wel. De wapenindustrie verdient op dit moment heel veel geld daaraan. Maar beleggen in de wapenindustrie heeft het altijd goed gedaan, al duizenden jaren. Dus dat is, kijk, want sommige trends zijn voor altijd. Eén daarvan is, mannen houden van oorlog, vrouwen houden van soldaten. Dat blijft, dat is altijd geweest, blijft weer. En Oekraïne wordt straks weer opgebouwd, dus de bouwbedrijven gaan daar goed verdienen. Nederland gaat daar straks ontwikkelingshulp aan geven, maar zal ook als voorwaarde verbinden dat Nederlandse bouwbedrijven en infrabedrijven dat mogen gaan opknappen. Dus ik maak me daar helemaal niet zo druk over. Ja, kijk, en die mensen die doodgaan, kijk, weet je, doodgaan we allemaal eens een keer. Maar als oude hindoe denk ik dan, nou ja, ze kunnen wel weer reïncarneren. Alleen mijn moeder zei altijd, kom dan niet terug als kip of als koe, want dan beland je weer in de pan. Dus ja. Ze kunnen weer reïncarneren als fris babytje.
Ja. Want een van de trends die we op dit moment zien en die je ook in je boek beschrijft, is dat we van globalisering naar slobalisering gaan.
Ja.
Kan je dat concept uitleggen?
Kijk, de afgelopen periode van 30, 40 jaar van de superglobalisering of hyperglobalisering, ik weet hoe je het noemt, die was fantastisch. Die heeft ons veel goeds gebracht. Het was het tijdperk van cheap and plenty. We konden alles krijgen en alles kopen en het was allemaal veel goedkoper dan ooit tevoren. En het was een geweldige tijd. We gaan niet helemaal terug naar de tijd daarvoor. We gaan niet meer terug naar alles weer lokaal fabriceren. We gaan terug, ik noem dat globalisering. Dus de globalisering komt in een iets lagere versnelling. Zoals je auto ook. Soms in de hoogste versnelling, soms in een wat lagere versnelling. Dat gaat nu dus ook. Hij komt in een wat lagere versnelling. Bedrijven keren terug naar huis. Dat heet de reshoring. En wat we ook zien is dat veel mensen uit de stad weer trekken naar het platteland. Dat is dan weer rurbanisering. Dus urbanisering is naar de stad trekken. En nu krijgen we rurbanisering weer terug naar het platteland. En dat heeft ook grote gevolgen. Dus als je nu geld wil verdienen, koop geld in plattelandsregio's, koop grond in plattelandsregio's, want daar wordt straks weer gebouwd voor stedelingen die weer, zeker met dat hybride werken, thuis kunnen gaan werken of een grootste deel van de tijd thuis en dan op het platteland. Ik zit hier nu ook op het platteland aan de rand van het bos en ik heb hiervoor in Hartje Amsterdam gewoond. Maar tijdens een lockdown is zo'n stad helemaal niet gezellig. En dan heb je hier altijd wel een leuk leven. En wat je dus echt gaat zien, en ik spreek daar met mijn vrienden bij Google over, want die kunnen gewoon precies zien waar alle IP-adressen naartoe gaan, waar alles naartoe zegt. Die urbanisering is wereldwijd aan de gang. Het is in China aan de gang, het is in India aan de gang, waar millennials inderdaad uit de grote steden, de dure grote stad waar ze in een kippenhok wonen, teruggaan naar het platteland waar ze goedkoper in de ruimte kunnen wonen. Maar dan moet je wel overal 5G en de Chinezen zijn al bezig met 6G-internet uitgerold hebben. Zodat je hybride kunt werken, thuis kunt werken en zodat je straks inderdaad nog veel meer kan doen.
Toch stond ik vanmorgen wel weer in de file.
Toch, tuurlijk, ja, dat blijft. Je blijft in de file staan. Maar dat komt ook omdat mensen altijd zichzelf willen uitlaten. Kijk, als je alles van huis uit doet, dan moet je ook weer andere mensen ontmoeten. Dat is leuk. Dat
zie op jouw vak, hè?
Zie in mijn wereld, de congreswereld ook. Mensen kunnen natuurlijk via een webinar intunen. Het is live elkaar ontmoeten en met 100 man in een zaal. En dan samen discussiëren en samen dingen is veel leuker. Dus mensen willen zichzelf weer uitlaten. Alleen, het hoeft niet meer op die massale schaal als voor corona. We gaan dat dus doseren. We gaan kijken wanneer het ons gelukkig maakt. Ja, dan gaan we. Wanneer het ons gelukkig maakt, gaan we weer gezellig naar kantoor. Maar bij Apple, een van mijn klanten is Apple. Apple heeft zijn personeel nu gedwongen weer terug te keren naar kantoor. Want ze hebben die enorme campus gebouwd daar. En heel veel mensen die zeggen, dan nemen we liever ontslag dan dat we teruggaan naar kantoor. Het is echt ongelooflijk. Dus Apple heeft nu een heel groot personeelsprobleem. Omdat dat dus toch is wat aan het gebeuren. Dus het wordt hybride werken. En we gaan in de file als we dat gezellig vinden en als we dat leuk vinden. Als we met z'n allen naar een voetbalwedstrijd of naar een concert of naar wat anders. Ja, dan vinden we het oké.
Ja. En globalisering is dat, dat was al gaande als gevolg van COVID. Nu hebben we de oorlog, ja, waardoor nog meer landen zich eigenlijk terugtrekken en dingen gaan reshoren, dingen in hun eigen land willen gaan maken.
Ja.
Ik las van de week dat India haar graanexport tegenhoudt en het allemaal in het eigen land wil gebruiken. Wat verwacht jij de komende tijd?
DSM heeft alweer een mondkapjesfabriek in Nederland gebouwd, zodat ze bij een volgende keer met dat corona uitbarst of een andere ziekte, dat ze de mondkapjes bij de hand hebben en dat ze niet
meer. Zijn we op tijd dan in Nederland om dingen, hebben we op tijd dan weer dingen teruggehaald naar Europa of naar Nederland? Of verwacht jij?
We zijn goed in logistiek, dus we begrijpen wel hoe dit werkt. Dus we begrijpen wel hoe we die lange, die global supply chains gaan opsplitsen en opknippen in local of regional supply chains. Dus ik denk dat we dat goed gaan doen.
En dan eerst stel dat we na de zomer toch weer te maken gaan krijgen met het oplaaien van het virus in Nederland. Waardoor de regering besluit weer een nieuwe lockdown aan te kondigen.
Nee.
Hoe zie je dat voor je?
Nou ja, in de sprekerswereld wordt er rekening mee gehouden. De wereld van professionele sprekers wordt daar inderdaad rekening mee gehouden dat we in de winter weer een lockdown krijgen. En wij denken dus dat het kabinet zich daarop voorbereidt door daarom de zomervakantie korter te maken en de kerstvakantie langer om inderdaad makkelijker een lockdown straks te kunnen invoeren. Maar ik hoop het echt niet. Ik hoop het echt niet. Dat is helemaal niet leuk. Als je ziet dat 1 op de 5 jongeren in ons land zelfmoordgedachten had tijdens die lockdowns. Zo depressief waren ze. Dan denk ik, jongens, nee. Dat kunnen we onze jeugd niet meer aandoen. Maar dat kunnen we onszelf ook niet meer aandoen. Dus ik hoop echt dat ze dat niet meer doen. Ik zie dat nu in China ook. Ik heb vrienden en klanten in China. Die zeggen, joh, die lockdowns nu in Shanghai. De mensen worden er helemaal horendol van. En het is een ramp voor de Chinese economie. Als je dat nu al ziet, al die containerschepen die de haven van Shanghai niet in of uit kunnen. Het is ongelooflijk.
Dus jij zou het niet zo aanpakken als jij het voor het zeggen zou hebben?
Ik hoop dat het kabinet zo verstandig is om niet weer een lockdown af te kondigen. Je zag ook dat een land als Zweden dat dus geen lockdowns had. Daar waren wel wat meer doden, iets meer, niet gigantisch veel meer. Maar het land heeft toch door kunnen draaien. Dus ik hoop dat we dat ook wel gaan doen.
Ja, ik merk het ook bij mijn vrienden. Op een gegeven moment, we spraken nog wel eens af, we zagen elkaar ook nog wel eens. Alleen, we waren telkens met elkaar in gesprek over alles. En wat we misten, ondanks dat we allemaal wijs goede vrienden van elkaar zijn, is dat we nieuwe mensen leren kennen.
Ja, tuurlijk.
Vooral naar leeftijd. Mijn zusje die is ook 18. Tussen 18 en 24 en 25 leer je juist heel veel mensen nieuwe mensen kennen.
En wij mensen zijn zoogdieren. We willen gewoon gezellig met andere mensen. Dat is, wij zijn niet gemaakt om alleen te zijn.
Nee, de kudde is heel belangrijk.
Yes. Yes. Ja. De roedel, ja.
En wat zijn andere belangrijke trends die jij ziet de komende tijd?
Kijk, wat ik hoop is dat Europa zijn energiegekte nu gaat leren. Dat krankzinnige, ik noem dat de klimaatgekte en de stikstofgekte die we in Nederland hebben. Dat is allemaal gewoon uit de tijd dat we gewoon verwend en dommer waren geworden. Dat we echt werkelijk dachten zonder olie en gas te kunnen doen. Ik zag Amerikaanse beleggers adviseren. Ik zag het ABP pensioenfonds. Ze zeiden, jongens, we stappen uit olie en gas. Ik zei, jullie zijn gek. De wereld moet het doorgaan met olie en gas. Er is ook niks meer mis. Olie, dat is gewoon allemaal oude plantjes en beestjes die gewoon een beetje zijn gaan rotten. Nou, dat is allemaal lekker. Dus dat is heel duurzaam. Het is vegetarisch, dus dat gebruiken we weer. En er is nog genoeg olie en gas voor de komende 200 jaar. Er is nog genoeg uranium en thorium voor onze kerncentrales voor de komende 300 jaar. Laten we daar lekker mee doorgaan en laten we kijken hoe we dat gewoon op een goede manier managen. Maar inderdaad, iedereen zoveel gekken dachten dat we het zonder olie en gas kunnen doen. Dat we het van windmolens zouden moeten hebben. Zonnepanelen, oké, we hebben hier ook zonnepaneeltjes op het dak. Maar die kunnen maar de helft van de energie van dit huis opwekken. Meer niet, de andere helft is gas. Het is echt volkomen krankzinnig. En dat gewoon als boeren willen uitkopen voor een stikstofprobleem dat bij de grens ophoudt. Terwijl er nu een nieuwe voedselcrisis dreigt. Dus kijk, deze oorlog is in die zin weer fantastisch dat het ons leert. Dat verwende, domme D66 denken dat gewoon op de vuilnisbelt kan. En dat we nu maar weer realisten moeten worden.
Maar jij spreekt ook heel veel bijvoorbeeld met grote bedrijven en overheidsinstanties. Dus jouw verhaal, hoe valt dat dan bij zo'n club? Want je staat best wel, denk ik, anders in het leven dan wat de grote bedrijven en de Nederlandse overheid propageert momenteel. Ten aanzien van gebruik van energie en olie en klimaatverandering. Je bent daar sceptisch over zo te horen. Hoe valt jouw verhaal bij zo'n publiek?
Nou kijk, klimaatverandering is zoals het is. Maar het enige wat we moeten doen is ons aanpassen. Ons aanpassen aan verandering. In de middeleeuwen steeg de zeespiegel en wij gingen dijken bouwen. Dus Nederland overstroomde niet, andere landen wel. Dus wij kunnen dat. We kunnen ons prima aanpassen aan klimaatverandering. Doen wij hier ook. Doen wij hier in huis dus ook. Dus we zorgen er ook allemaal voor. En we kunnen dat allemaal. We kunnen ons prima aanpassen aan klimaatverandering. Niks aan de hand. En ik hou van de bomen en de beestjes en allemaal prima. Maar die zijn dol op CO2. Onze bomen groeien dankzij CO2. We hebben meer fruit de afgelopen jaren, meer fruitoogst gehad, een rijkere oogst aan granen en alles, dankzij het feit dat er meer CO2 in de lucht was. Goed, het moet alleen niet te veel zijn, maar ja, dat is wat mijn moeder mij altijd al leerde. Alles met mate, jongen, alles met mate. Dus dat er veel CO2 in de lucht is helemaal niks meer mis. En er zijn allerlei manieren. En die moeten we nu ook verder gaan exploreren om dat CO2 weer te matigen. En dat kan. En dat kan zeker niet door biomassa er allemaal bomen te gaan kappen en te gaan verbranden in ovens. Volkomen krankzinnig dat iemand dat bedenkt om in de 21ste eeuw weer gewoon hout te gaan stoken. En daarmee, dat is middeleeuws denken. Dat kan allemaal niet meer. Dus nee, dat is, dus daar ben ik wel blij om. Dus dat corona en daarna ook de oorlog ons leren in het verwende Europa, het rijke verwende Europa, dat rijkdom niet vanzelfsprekend is. Dat je op het hoogtepunt van je macht weer alles kapot kan maken. En dat waren we aan het doen. We waren dat aan het doen door inderdaad onze voedselproductie te riskeren door een stikstofflauwekul. We waren inderdaad bezig de economie kapot te maken met inderdaad allemaal die windmolens, die minaretten van een nieuwe religie neer te zetten. Ik noem dat de klimaatkerk. Het is echt een nieuw geloof geworden. Ik vind het een hele enge secte.
Ja. Wij hebben veel klanten die ook nu te maken krijgen met tekorten. Zie jij dat ook een trend voor de aankomende maanden? Aankomende maanden slash jaren?
Ja.
Een tekorteconomie?
Ik noem dat tekort in een tijdperk van overvloed. Want er is zat. Er zijn voldoende grondstoffen, er is voldoende eten, er is echt voldoende. Maar het is gewoon slecht georganiseerd. Dus we moeten gewoon dingen slimmer gaan organiseren. Dus beleggen in logistiek wordt heel interessant. Slimme logistiek, slimme opslag, slim. In India verrot de helft van de oogst tussen het moment waarop de boer het klaar, het af heeft, geoogst heeft, en het moment waarop het de consument bereikt. Door slechte logistiek, slechte koelfaciliteiten en dergelijke. Dus moeten we beter gaan organiseren. Aanpassen aan klimaatverandering. Niks aan de hand, gewoon aanpassen, komt goed. En dan is er niet zoveel aan de hand. En dan al die aanpassingen, daar is ook veel geld mee te verdienen. Dus volgens mij is het Nationale Nederlanden, maar ik weet het niet zeker, dat die niet investeert in windmolens, omdat ze daar helemaal niet in geloven. Windmolens draai je gewoon op subsidie. En zodra de subsidies ophouden, is het voorbij. Maar gewoon olie, gas, kernenergie. In Engeland heeft Rolls-Royce, die bouwde altijd de kleine kerncentrales voor de Britse onderzeeboten, voor het leger. Voor de marine. En die kleine kerncentrales bouwen ze nu op het land. En ieder dorp zijn eigen kleine kerncentrale. En kunnen we hier ook doen. Uitrollen. Frankrijk gaat nu ook die kleine kerncentrales uitrollen. Zuid-Korea ook. China ook. Overal. De Chinezen investeren enorm in kernenergie.
Dus heel veel schaarste leggen we onszelf gewoon op door mismanagement vanuit de overheid.
Nou, door een religie. Het is toch weer het oude. Ik noem dat de ondergangsporno van de klimaatkerk. Die zegt, nee, wij leven niet goed. Wij leven te royaal. We moeten weer zuiniger en we moeten weer minder. En we mogen geen vlees meer eten. Flauwekul. We gaan nu aan kweekvlees. Weet je wat kweekvlees is? Het is hartstikke leuk. Gewoon, dan heb je dus het koetje en dan maak je een sneetje in de koe. En dan haal je een stukje vlees uit. Dat borduur je weer dicht. Dat groeit wel weer dicht. Dat is bij ons als een wond weer dicht groeit. En dat stukje, dat haal je helemaal uit elkaar, helemaal kleine cellen. En iedere cel, die voed je met vitamine en mineralen. En dan groeit het biefstukje zonder koe.
Ja, perfect.
Ja. Singapore is het eerste land ter wereld dat kweekvlees heeft goedgekeurd. Wettelijk heeft goedgekeurd. Dus daar ligt dat straks. Dan kun je gewoon kiezen in de supermarktschappen. Kun je kiezen uit biefstuk helemaal van de koe of kweekvlees biefstuk. Dat is dan de helft goedkoper en beter voor het milieu en minder enzovoorts enzovoorts. Dus dat is. Maar dat hebben we in Europa door alle krankzinnige regelgeving nog steeds niet toegelaten. Als je nu in Nederland een kerncentrale weer bouwt, dan kun je dat ding allemaal prefab heel snel bouwen. Denemarken bouwt nu drijvende kerncentrales. Maar de milieubeweging heeft de hele regelgeving heeft het overal geïnfiltreerd. Je bent 10 jaar bezig voor je door alle vergunningen heen bent, terwijl je dat ding in een jaar kan bouwen.
Ja.
Het is echt maar dat is allemaal de decadentie die je krijgt op het hoogtepunt van je macht. En dat vind ik wel het mooie van bijvoorbeeld een land als China, die heeft dat helemaal niet. China was in 1970 armer dan Somalië. Kijk waar ze vandaag zijn.
Ja, China heeft natuurlijk haar eigen uitdagingen, ook demografisch.
Ja, natuurlijk. Veel Chinezen zullen dood zijn voor ze rijk zijn. Ja.
Ja. Hetzelfde geldt ook dus voor heel veel Europeanen. Als we zo doorgaan.
Geldt voor Europeanen ook. Maar het voordeel is dat de Chinezen dat weten en daardoor enorm investeren in artificiële intelligentie en robotisering. Daar steken ze enorme bedragen in. En als je ziet hoe dat dan gaat, dat is echt fantastisch. En
je gaf in je boek of in de video een keer zo'n uitspraak van een Indische of Indiaanse sultan uit de 15e eeuw.
Keizer Babur uit de 15e eeuw, die zei, slechte tijden creëren sterke mensen creëren goede tijden creëren zwakke mensen, slappelingen en slechte mensen creëren weer slechte tijden. Zwakke mensen creëren weer slechte tijden. En dat is echt, dat gebeurde in die tijd ook. Hè. Tot 1400 was 80% van het wereldwijde BBP door India en China met nog wat eromheen, Thailand en dergelijke. Ja. 20% van het BBP was Amerika, Noord, Zuid-Amerika, Europa. En daarna verschoof de slinger naar het westen. En nu verschuift die slinger weer naar het oosten. Dus het centrum van de wereldeconomie is straks in Azië.
Dus je hebt afgelopen, de laatste decennia waren goede tijden. Die hebben voor zwakke leiders gezorgd. Die besturen ons nu.
Ja.
En dus nu komen we eigenlijk in de laatste fase, de fase van decadentie. Wat uiteindelijk dan daarna tot een neergang gaat
einde
leiden.
Einde van het Romeinse Rijk, zelfde verhaal. Ja.
Maar kun je niet met de juiste geestdrift en de juiste mensen en organisaties mogen zo'n cyclus doorbreken? Door wel weer te gaan groeien in plaats van je lot te accepteren?
Kijk. Ja, natuurlijk kan dat, maar
het en hoe moeten we dat doen?
Is, laten we even terug naar het verleden. Kijk, het zijn altijd cycli, het zijn altijd economische cycli. Sinds het begin van de globalisering in 1400, hebben we met de shift dus naar het west, van oost naar west, sinds die tijd hebben we altijd één global sheriff gehad. Één wereldwijde politieman die de boel koest hield. De eerste was Spanje. De tweede was Nederland. Wij bedachten als de Nederlanden, toen nog samen met België, de eerste centrale bank ter wereld, die staat in Antwerpen. Wij bedachten de centrale bank. Niemand had daarvoor een centrale bank. De Egyptenaren niet, de Maya's niet, de Inca's niet, de Chinezen niet, niemand. Wij bedachten dat. Wij bedachten ook de eerste multinational, de VOC. Nu hebben we er een heleboel. Maar op het hoogtepunt van onze macht in de Gouden Eeuw werden we corrupt. We gingen aan nepotisme doen, we gingen incompetente mensen benoemen op topposities, gebeurt nu ook weer. En in diezelfde tijd bouwden de Engelsen op. En dus wij waren toen de supermacht, we gingen naar beneden. Onze gulden was de reservemunt van de wereld. Dat werd toen later de pond. De Engelsen maakten hun taal de wereldtaal en zoals de pond. En toen Engelsen op het hoogtepunt, hetzelfde verhaal, corrupt, fouten maken, nepotisme. En toen kwamen de Amerikanen op. En nu komt er een einde aan het Amerikaanse tijdperk en komen de Chinezen op. Niet dat ze allemaal perfect zijn, maar Amerika heeft precies hetzelfde. Is decadent geworden op het hoogtepunt van zijn macht. Lui en laks. Verkeerde mensen op verkeerde posities benoemd. Wordt nu gewoon een demente president die daar zit. Mijn hemel. Waarom hebben ze niet een jonger iemand kunnen vinden? Het land heeft zoveel talentvolle mensen. Waarom hadden ze niet een Elon Musk is misschien ook wel een beetje gek. Maar als die nog president was geworden van Amerika, dat is een jonge vent. Of een zo iemand. Maar dat deden wij precies hetzelfde op het eind van de Gouden Eeuw. Maar wat wij wel slim deden, wij beseften, op een gegeven moment waren er een aantal slimme Nederlanders die beseften, het is voorbij. Maar wij gaan beleggen in Engeland. En toen begonnen mensen al te beleggen en te investeren in de nieuwe supermacht. En wij werden een renteniersnatie. In de 18e en 19e eeuw stelden we weinig voor. Maar we verdienden zoveel aan het rentenieren dat het helemaal niet erg was. We konden prima doordraaien. En dat zeg ik nu dus ook, jongens. Kijk goed naar Azië. In Azië wonen op dit moment evenveel mensen als in de rest van de wereld bij elkaar. En vroeger waren ze allemaal arm en had je er niet zoveel aan. Maar nu zijn het koopkrachtige consumenten en ze willen heel veel van ons. 10% van de studenten op de Wageningse Universiteit is al Chinees. Omdat ze willen leren van de Nederlandse landbouwtechnologie. China kan zijn eigen land niet voeden. China kan zijn eigen volk niet voeden. Dus wij zijn naar Amerika het tweede exportland op landbouwproducten. Dat is fantastisch, daar willen ze aan. We moeten dus met de Chinezen ook deals maken. Ze luisteren, jullie krijgen onze biggetjes. En in ruil daarvoor spioneren jullie wat minder bij Shell en ASML. En je moet dat gewoon als leverage gebruiken.
En China koloniseert natuurlijk ook, want zo mag je het wel noemen denk ik, Afrika via de nieuwe
zijderoute.
Om zichzelf te kunnen voorzien van voedsel.
Precies, en grondstoffen.
Hoe moeten we nou voorkomen dat als Europa dat er straks eindigen als een soort van openluchtmuseum, waar vooral Aziatische toeristen komen om nog foto's van ons te maken, terwijl wij langzaam maar zeker uitsterven, want we ons te weinig voortplanten. Wat is de toekomst voor Europa, wat jou betreft?
Ik moest het van de week, had ik het daar met een Zweedse een Zweedse investeerder over. En die zegt, joh, laat de Chinezen het maar doen. Het is helemaal niet... De baas zijn van de wereld, dat geeft een heleboel vijanden. Iedereen wordt jaloers op je. Kijk hoe jaloers heel veel mensen nu zijn op de Amerikanen. Laat ze het maar lekker doen. Zeg, wij Zweden, wij hebben zoiets van laat ze het maar lekker doen. Wij worden openluchtmuseum voor de toeristen uit de hele wereld. Wij worden één groot Disneyland. Prima. Lekker relaxed, lekker chillen. Ze komen gewoon knekkenbreuk bij ons halen. Ze komen lekker in van onze natuur genieten. We hebben onze fjorden en allemaal prima. En waarom?
Maar je maakt je geen zorgen over dan censuur of een gebrek aan vrijheid. Dat ze onze rechten gaan inperken. Een sociaal kredietsysteem. Al dat
China wil alleen maar... China kent het tribuutsysteem. Het tribuutsysteem hebben ze altijd al gehad. Ze hoeven landen niet fysiek te koloniseren. Ze willen alleen dat wij tribuut betalen aan de supermacht. Dus belasting of allerlei heffingen. Dat is het enige wat ze willen. Het interesseert ze werkelijk niet of wij hier persvrijheid of niet. Vrijheid of niet, interesseert ze niet. Ze willen gewoon aan ons verdienen. En ze willen dat wij eerbetoon geven aan hun als de nieuwe leiders. Dus niet meer pindapoep-Chinees, wat we vroeger riepen. Maar dat we gewoon ze respecteren. Eerbetoon dat wij gewoon... We zullen inderdaad schatplichtig aan ze worden. Dus, maar that's it. Meer niet. Ze hoeven Afrika echt niet fysiek te koloniseren. Dus ze willen niet dat de Afrikanen allemaal Chinees gaan spreken. Ze willen alleen wel, kijk die nieuwe zijderoute. Kijk, hierachter zie je twee kamelen. Die zijn 1500 jaar oud uit de vorige zijderoute, uit de 7e eeuw. Die kwamen dus belast en beladen. Je ziet dat dus ook, die zijn helemaal belast en beladen met thee en specerijen. En Delft Blauw kwamen ze uit China hier naartoe. Nu bouwen, en Nederland heeft daar goed aan verdiend. We hebben in die Gouden Eeuw ontzettend goed verdiend aan die zijderoute die de Chinezen toen hadden. Nu bouwen ze een nieuwe zijderoute vanuit China door het hele Midden-Oosten, Eurazië, Afrika. Als we dat slim... Maar die nieuwe zijderoute is niet alleen een fysieke zijderoute om grondstoffen en voedsel naar China te brengen en spulletjes van China naar ons. Het is ook een monetaire zijderoute. Zij willen de Chinese yuan exporteren als nieuwe reservemunt van de wereld, in elk geval langs die route. De yuan is ook gestut door goud en commodities. Dat geldt ook voor de roebel trouwens. Die is gestut op goud en commodities. En dat zijn ze dus aan het doen. Dus ze zijn de yuan aan het exporteren tot een nieuwe reservemunt. Ze willen de dollar niet helemaal weg hebben, want China heeft ook zelf veel belegd in dollars. Maar ze willen wel. En die zijderoute wordt ook een digitale zijderoute. Wij krijgen straks, net als in de tijd van de videorecorders, dat we twee systemen hadden, VHS en Betamax. En dan nog van Philips ook nog een andere. Zo krijgen we nu ook twee IT-systemen, twee standaarden. De Europese, de Westerse, Amerikaanse en de Chinese. De Chinezen gebruiken geen creditcards meer, geen pinpassen meer. Ze betalen via WeChat Pay en Alipay. En dat doen ze hier ook. Als je hier als Chinees bent van de Valk Hotel incheckt en je betaalt gewoon met je WeChat Pay.
Ja, Bijenkorf kan het ook.
Dan moet van de Valk dat accepteren, Bijenkorf ook. Dus dat is wat we krijgen. Het wordt dus een fysieke zijderoute, een digitale zijderoute, een monetaire zijderoute. Het wordt echt van alles. En het is... En als wij als Nederland, wij zijn goede handelaren, als wij daar goed mee weten te handelen en te dealen en te wielen met de Chinezen, is er niks meer mis.
We zitten nu dus in een tijd van deglobalisering op dit moment, of globalisering.
Nou, ik noem het tijdperk van chaos. En dan chaos in de zin zoals de oude Grieken dat bedoelde. De oude Grieken zeiden, eens in de zoveel tijd heb je het grote niets, een grote leegte, waarin alles beweegt, van links naar rechts, onder naar boven, achter naar voren. En daaruit wordt allemaal geklutst en gehutspot. En daaruit ontstaat een nieuwe wereldorde. En ik denk dat dat nu ook gebeurt. Een tijdperk van chaos waaruit zometeen een nieuwe wereldorde ontstaat. En daar is helemaal niks mee mis. Eens in de zoveel tijd is het allemaal prima. En waarom moeten wij als Europa supermacht willen worden? Waarom moeten wij gaan concurreren met Amerika of China? Jongens, kijk hoe moeilijk die Amerikanen het hebben. Kijk maar hoeveel jonge mensen zijn overleden. Amerika is al 100 jaar permanent in oorlog. Weet je hoeveel jongens daarop zijn geofferd? Weet je hoeveel mensen jaloers zijn op de Amerikanen? Kijk, terrorisme dat zich richt op de Amerikanen. Het is helemaal niet leuk om supermacht te zijn. En de Chinezen die beseffen dat nu nog niet. En die moet je dat ook, voor een deel moet je dat ook met soft powers doen. De Amerikanen hebben dat ook gedaan met hun muziek en hun films. En hun... En de Chinezen gaan dat nu ook wel een beetje proberen.
Wij hebben het Eurovisie Songfestival.
Wij hebben het Eurovisie Songfestival, maar met allemaal slechte muziek, maar goed.
Ja, maar hoe kun je dan als Nederland, moet je denk ik dus wat, als ik jou goed begrijp, wat pragmatischer opstellen en meebewegen, aanpassen, in plaats van een te grote broek aantrekken en een gidsland willen zijn, maar meer gewoon kijken waar de kansen liggen wereldwijd en dan aansluiten.
En meebewegen.
Ja, en meebewegen.
Maar de Chinezen zeggen ook, een bamboeboom beweegt mee met alle stormen en die blijft langer staan dan een eik die blijft staan. Ja.
Tegelijkertijd zien we nu landen als Zweden en Finland willen zich misschien aansluiten bij de NAVO. Hoe zie jij defensie in Nederland? Wat de toekomst van defensie? Wat voor trends zie je daar? Moeten we proberen ons binnen de NAVO sterker te positioneren? Of moet je als Europa misschien op dat gebied wel die samenwerking meer aangaan met de landen onderling binnen Europa? Wat voor opties zie je daar die verstandig zijn?
Wij zijn militair helemaal niet zo sterk. En dat hoeft ook eigenlijk niet. Want tot nu toe deden de Amerikanen het voor ons. En ik denk zelf overigens dat deze oorlog in Oekraïne een testcase is voor de Chinezen. Dat ze inderdaad kijken. Want Rusland is een beetje een junior bondgenoot van China. En dat zijn nu even kijken. Zo, kunnen wij dit eventueel straks wel of niet met Taiwan doen? Maar Taiwan heeft de grootste chipsindustrie ter wereld. Dus als China straks dit grapje uithaalt met Taiwan, dan hebben ze in één klap de grootste chipsindustrie ter wereld binnen. Maar ja, wij hebben ASML dat de chipsmachines maakt. Dus dat is ook wel leuk. Dat ASML is nu al meer wat dan de hele Duitse auto-industrie bij elkaar. En dus je moet het gewoon echt slim gaan spelen, slim gaan meebewegen.
Maar je maakt je geen zorgen over dat de Russen straks hier aan de deur staan?
En anders doen we gewoon even wat mitrailleurs en dan beveiligen we het hier wel tegen de Russen.
Een paar landmijnen in je tuin.
Een paar landmijnen in de tuin. Nee, daar kan de hond over struikelen. Dat moeten we niet hebben. Maar nee, ik maak me daar helemaal niet zoveel zorgen over. Maar ja, weet je, ik kom uit de derde wereld. Dat weet je natuurlijk ook. Je vrouw komt ook uit de derde wereld. Mensen uit de derde wereld, die zijn dit gewend. Die maken zich helemaal niet zo druk. Die denken, joh, het zal gewoon meebewegen. En we hebben Suriname ook burgeroorlog gehad en allemaal toestanden. Joh.
Ja, je raakt er door gehard.
Je raakt er gehard door, ja.
En Europa, de euro dan specifiek. Je hebt wel eens aangegeven dat je dat op termijn ziet vallen. Maar je hebt ook wel eens gezegd dat gaat nog 20 jaar duren.
Ja, als je kijkt naar de geschiedenis van monetaire unies, dan zie je dat die bijna altijd, er zijn er een paar honderd geweest in de geschiedenis, ik geloof 200. En je ziet dat ze bijna allemaal het naverloop van tijd, dat ze toch weer uit elkaar vallen. En dat is, we hebben ze in Europa gehad in de tijd van de Oostenrijks-Hongaarse dubbelmonarchie, de Donaumonarchie. Toen hadden we ook, toen waren we ook verenigd, toen hadden we ook één hoofdstad, Wenen en Budapest, nu hebben we Straatsburg en Brussel. Toen hadden we ook één munt, de Thaler, de Maria Theresia Thaler, afgekort Thaler. Die was gewoon de reservemunt in heel Europa, zelfs in India werd de taler geaccepteerd. De taler viel toch uiteen. We hebben er veel meer van gehad, joh. En allemaal vielen ze uiteen. En het gaat allemaal om politiek. De euro is gewoon een politieke munt. Het is bedacht om Noord-Europa ontwikkelingshulp aan Zuid-Europa te laten geven. Dat was in de tijd van het Romeinse Rijk ook al zo. Zuid-Europa was altijd anders dan Noord-Europa. En wat je nu dus ziet is dat die hele euro is een permanente geldstroom van Noord naar Zuid-Europa. En daarom zeg ik nu dus ook tegen beleggers, beleg in Zuid-Europa. Koop nu grond in Zuid-Europa, koop nu vastgoed in Zuid-Europa. Koop aandeeltjes in fabrieken in Zuid-Europa. Follow the money. Het geld stroomt van Noord naar Zuid-Europa. Follow the money. Ga nu in het zuiden investeren, maar we weten natuurlijk ook dat uiteindelijk zullen de Noorderlingen, inclusief wij zelf, het toch niet zo'n fijn idee vinden om al onze pensioenen en dergelijke over te hevelen naar de knoflooklanden. Dus uiteindelijk komt er toch de druk op en zal die toch in twee uiteenvallen.
En hoe
maar omdat de politiek zo sterk is, en die zullen dat voorlopig niet toestaan, Het zou eigenlijk nu al moeten gebeuren, want het is nu al is hij eigenlijk gewoon niet rendabel meer voor het noorden, wel voor het zuiden. Maar ik denk dat onze politici het nog 15, max 20 jaar gaan rekken. Een lange doodstrijd. Maar de doodstrijd is begonnen.
Ja, en hoe kijk je dan nou tegenover piekcentralisatie? We gaan dingen steeds centraler besturen. Er komt misschien zelfs al een central bank digital currency. Hoe kijk je tegenover die trend?
Ik werk voor de Vereniging van Banken in Nigeria. En dat is altijd weer erg leuk. Ik moet in oktober er weer naartoe. Nigeria is het eerste Afrikaanse land dat die central bank digital currency heeft ingevoerd. China heeft hem natuurlijk ook al. Daarom pakt China de bitcoin aan. Want dat vinden ze een concurrent voor hun CBDC. Maar ik verwacht dat de ECB ook met zoiets gaat komen. Ja. En dat is een manier om het... Om inderdaad die transferunie waar we in zijn gerommeld, om die verder door te laten draaien.
Ja, te verlengen.
Maar in Nigeria is die digital currency van de centrale bank is wel ontzettend leuk. Jongeren doen alles daar met de telefoon, fysieke bankrekeningen, alles is mobiel. En dat loopt allemaal als een tierenlijn. Als ik vroeger door Nigeria liep, had ik zulke stapels bankbiljetten en dingen, want door de devaluatie had je iedere keer. En de inflatie had je iedere keer meer. Hoor. Dus dat was echt een drama. Tassen vol bankbiljetten is niet meer. Allemaal versneld gedigitaliseerd. En die jongeren daar, die zijn er een zegen. Die zeggen, meneer, we willen niks anders.
En die munt die slaat daar goed aan. Okay.
Omdat het zo'n jonge bevolking heeft.
En biedt die wat privacy? Of is het, ik neem aan dat de burgers dan allemaal ook rechtstreeks een rekening aanhouden bij de centrale bank? Ja. Of zijn het van die betaalkaartjes of semi-anonieme tegoeden? Of is het allemaal volledig op naam? En kan de centrale bank precies zien wie wat aan wie uitgeeft?
Het is volledig op naam. En de centrale bank kan zien wie wat aan wat opgeeft. Maar het interesseert de centrale bank niet. Die mensen ook niet. Die denken, joh, ja, kijk, dat is het verschil tussen de derde wereld en de eerste wereld. We hebben first world problems zoals privacy. In de derde wereld kijken ze.
Ze willen gewoon eten op tafel, dat is belangrijk.
Eten op tafel, precies. Ja. En overleven. Dus gewoon. En dat is een van de landen met een enorm aantal jonge mensen. Als ik daar loop, joh, dat is echt. Kijk, en als je dan door Europa loopt, zie je dat ook. China loopt. Wij zijn inderdaad landen met verhoudingsgewijs veel te weinig jonge mensen. Maar in Nigeria en in India, daar heb je nog heel veel jonge mensen.
Dus demografisch heeft Afrika natuurlijk gewoon de toekomst.
Afrika heeft een demografisch dividend. India ook. India heeft een enorm demografisch dividend en daarom denk ik, China wordt nu de supermacht, de global policeman van de wereld. En daarna neemt India het over, omdat India het demografisch dividend heeft. Maar jullie moeten qua beleggingen en jullie kijkers moeten ook gaan kijken. Want bijvoorbeeld de Japanse pensioenfondsen investeren op dit moment in India voor de bouw van nieuwe wijken en nieuwe steden voor jonge mensen die daar dan hun eerste koopwoningje of huurwoning en daar kunnen doen. En die Japanse pensioenfondsen zeggen, in Japan kunnen we niks meer verdienen, want het zijn alleen maar oude mensen. Dus wij beleggen in landen met jonge mensen, omdat we daar dus wel rendement kunnen halen om onze pensioenen te kunnen blijven uitbetalen.
Hoe kan de gemiddelde Nederlandse burger die ook zo'n video kijkt toch een bepaalde exposure krijgen op dit soort projecten in India? Wat is dan het handigste?
Ik weet het niet. Ik weet dat het pensioenfonds van de Nederlandse Spoorwegen een groot deel van de pensioenen van de spoorwegmedewerkers belegt in India.
Dus minder windmolens, meer huurwoningen in Delhi?
Yes.
Oké. Okay.
Ja, precies. Ik geloof dat ze in India zelfs, de Japanners bouwen nu met Japans pensioengeld 10 nieuwe steden voor jonge Indiërs. Dus niet alleen Delhi, maar ook gewoon nieuwe steden en daar kun je dat doen.
En hoe kijk je naar digitale munten? We noemden net al even de central bank digital currency. Nou, dat is natuurlijk een apart thema. Je hebt dan ook al die decentrale munten zoals Bitcoin en heel veel crypto-projecten, ook heel veel scams. We hebben de afgelopen dagen een enorme meltdown gezien. Ja, hoe kijk jij daarnaar?
Toch ben ik daar positief over, want ik denk dat al die centrale banken in de wereld, die zijn nu als een gek geld aan het bijdrukken, terwijl het nergens door gesteund wordt. Dus daar moeten alternatieven komen. En op zich vind ik die crypto's daar zeer interessant voor. Maar kijk, in 1900 waren er in Amerika 2000 autofabrikanten. inclusief bedrijven, fabrikanten als Ford en Chevrolet die het hebben gered, maar ook honderden die het niet hebben gered. Ze hebben nu ook, we zien dus een heleboel crypto's en er zijn een aantal die het gaan redden en er zijn een heleboel die het niet gaan redden. Maar op zich denk ik dat crypto's en zeker ook goud een toekomst hebben. En crypto's ook gebaseerd op goud en die zijn er ook al, maar dat weet je allemaal beter dan ik.
Ja, want ik zie een hoop goud aan je vingers, dus dat is...
Ik heb een deel van mijn boodschappengeld al voor de toekomst al aan de vingertjes hangen.
Ja, en je hebt heel veel Aziatische kunst, dus als we straks allemaal... Aziatische invloeden hier krijgen en nog en heel veel koopkracht vanuit Azië naar Europa, dan als je dan straks een keer een garage sale zou houden, dan...
Precies, dan ik hoop nog steeds dat de Chinezen het straks terug gaan kopen, omdat het hun cultureel erfgoed is en dat ik dan een leuk rendement erop haal.
Ja.
Maar voorlopig vind ik het nog leuk om het mooi om naar te kijken, dus...
Ja, en buiten de kunst, wat zou je de kijker nog meer aanraden om te investeren, behalve dan derde wereldlanden?
Ik zou zeggen, kijk naar de jeugd, maar ook in Amerika is het marketen op senior citizens is big business. Dat noemen ze de silver generation. Dus dan zie je in Florida, heb je daar allemaal, dat is echt fantastisch, daar hebben we er helemaal op geïnvesteerd. Ik heb 5 jaar geleden, toen ik ziek werd, heb ik een jaar in een rolstoel gezeten. Rolstoelfabrikanten hebben al 100 jaar niet geïnnoveerd. Een rolstoel ziet er nog precies hetzelfde uit als 100 jaar geleden. Nu zijn er plotseling nieuwe bedrijven zoals Toyota, autofabrikant, die hippe nieuwe rolstoelen bouwt, die fantastisch zijn en die veel innovatiever zijn dan al die klote rolstoelfabrikanten ooit hebben gedaan. Dus kijk ook naar bedrijven die know-how in huis hebben, zoals inderdaad een Toyota, die zeggen van, we zetten op auto's in, zowel elektrisch als hybride, maar we zetten ook in op dit soort dingen. Maar er zijn ook heel veel start-ups die daar echt fantastische dingen mee doen. Dus hippe rolstoelen, hippe nieuwe manieren. Er is nu ook bijvoorbeeld een start-up die heeft voor in de motorfietsen, ik lag dus in dat revalidatiehuis, tussen allemaal jonge jongens die motorongelukken hadden gehad en die vanaf hier verlamd waren geraakt. Hoeft straks niet meer. Er is nu alweer een start-up die heeft hoe heet dat ding ook alweer? Dat stootkussen dat we in de auto hebben.
Airbag.
En die heeft een enorme airbag ontwikkeld voor de motorfietsen. Dus als je valt met je motorfiets, wikkelt die enorme airbag zich om je heen. Prachtig. En dan krijg je niks.
Ja.
En dan val je gewoon lekker zacht op de dingen.
Ja, het zijn mooie dingen. Het is belangrijk om positief te blijven.
Dus ook naar interessante start-ups.
Mijn moeder die is heel slechthorend. En het is natuurlijk lastig om dan te communiceren. Ze heeft wel uiteraard gehoorapparaat en dat helpt. Maar Google heeft ook nieuwe toepassing ontwikkeld, waardoor als zij dan een bepaalde bril opzetten, dat zij gewoon teksten kan zien naast iemands gezicht. Als iemand aan het praten en kan ze gewoon lezen in de lucht met augmented reality wat die persoon zegt. Nou, dat soort dingen, dat is fantastisch dat het kan.
Ik zeg het ook tegen iedereen. Jongens, dit is de beste tijd in de geschiedenis om te leven. Er zijn heel veel mensen die dan roepen, ja, maar vroeger was alles beter, joh. In de middeleeuwen sliepen we in Europa niet de hele nacht, want het was veel te gevaarlijk. Je kon gewoon vermoord worden, je kon beroofd worden. Dus je sliep de halve nacht en dan werd je weer wakker en dan sliep je daarna nog een dagdeel. We sliepen in 2 dagdelen, niet meer in 1. Nu kunnen we lekker rustig slapen en we hoeven niet bang te zijn dat we vermoord te worden. We hoeven niet bang te zijn dat allemaal... Het is echt, en we leven met zoveel innovaties tegelijk. Dat was vroeger allemaal niet... Als ik kijk naar de tijd van mijn oma, joh, toen was het leven voor vrouwen was zwaar. Koken zonder gasfornuis, wassen zonder wasmachine. Al die dingen zonder stofzuigen, zonder al dat soort dingen. Echt, we leven echt in de beste tijd van de geschiedenis. En we gaan nu het heelal veroveren. Ruimtevaart, jongens, je moet de ruimtevaart beleggen. Dat is echt nu. Wat ze nu, waarom wil iedereen nu naar Mars? Grondstoffen. De maan, allemaal, dus overal. We gaan aan space mining doen en we gaan ook... De Japanners zijn nu al bezig om rare earths van onder de zeebodem vandaan te halen.
Maar het is wel dubbel, want enerzijds heb je natuurlijk gelijk en ik ben ook positief en er gebeuren heel veel goede dingen, maar tegelijkertijd 2/3 van de Nederlandse gezinnen komt moeilijk rond. We hebben een oorlog niet ver hier vandaan. We hebben allerlei tekorten, vaak ook zelf gecreëerd, maar het gaat nog best wel... barre tijden worden wellicht, ondanks de innovaties en de positieve ontwikkelingen.
Het wordt een tijd van schaarste in een tijd van overvloed. Ja, dat is niet anders. En je moet er het beste van maken en je moet een deel van je overvloed zelf creëren. Miele komt nu met kassen in de keuken, zodat je je eigen groenten en kruiden kunt verbouwen. Dus als er een schaarste komt bij de boeren en de tuinders, dan heb je dat dus zelf. Mijn buren hier hebben eigen kippetjes, die hebben 2 kippen, die leggen zoveel eieren dat ze niet aan kunnen. Dus wij hebben gisteren weer een doos eieren gekregen.
En je man kan heel goed koken. Dus ja,
en hier in deze buurt zijn mensen allemaal die zeggen, wij hebben appels, die hebben peren en ja. Je kunt gewoon inderdaad. Dus in tijden van nood worden mensen wel super creatief en super innovatief. En zorg er altijd voor dat je een boer in je netwerk hebt. Ja. Altijd.
Dat zei inderdaad Boris ook bij ons in de show. Ja. Veel van de gasten die we hebben gehad, die hameren daar wel op. Hè? Ja. Dat je goed voor jezelf en je gezin en je naaste zorg decentraal oplossingen bedenken. Dat je minder afhankelijk wordt van gekke beslissingen. Precies. In de centrale centers.
Ja.
Er zijn nog bepaalde trends die we niet hebben besproken, die wel in het boek staan, die echt heel belangrijk zijn voor de kijker om toch nog mee te pakken?
Nou ja, in gezondheidszorg. Er komen enorme innovaties in gezondheidszorg aan op dit moment. Dus voor dementie hebben we nog niks gevonden, maar voor lichamelijke ziekten. Mijn man heeft nu longkanker. 20 jaar geleden was, als je longkanker had, was ongeneeslijk. Niks meer te doen. Als ik zie nu, ze houden hem op de been met chemo en dit en dat. En ze kunnen het kankercellen nu bevriezen. Ze kunnen ze koken, zodat ze gewoon ingekapseld kunnen worden. Het is echt ongelooflijk. En als je kijkt wat er nu allemaal aan zorginnovaties aankomt, dat is fantastisch. Dus daarom denk ik ook dat wij zijn straks niet meer dood te knuppelen. Dus zorginnovaties, ga daar ook eens even naar kijken.
Ja.
En dan komt het verder allemaal goed. En jongens, ook al worden het buiten barre tijden, zorg ervoor dat je thuis lekker hebt. Geen ruzie maken met je vrouw of je man. Zorg ervoor dat je het inderdaad thuis gezellig hebt. Dat je thuis een hondenmand hebt waar je kwispelend in terug kunt trekken.
Ja, nou fantastisch. En we gaan ook dit boek weggeven aan, ik pak hem er even bij, aan 3 kijkers. Hier is hij, Het tijdperk van chaos van Ajit Bakas. De 3 leukste comments belonen wij met een exemplaar. En nou, ik vind het echt heel erg inspirerend om met je te praten, Ajit, omdat je zo positief bent en dat zet gewoon aan tot denken en het geeft energie. En ook hoe jij teruggekomen
van de ziekte. Ik heb het mezelf geleerd. Kijk, mijn vader was een gewelddadige alcoholist. Dus toen ik een tienerjongen was in Suriname, lag ik in mijn bed te dromen. Ik denk, hoe kom ik van die klootzak af? Hoe kom ik hier weg? En ik ging dat visualiseren, want dat heeft mijn moeder me al geleerd. Mediteren en visualiseren. Visualiseer je leven straks en hoe je dat kan. En ga creatieve ideeën bedenken om hier weg te komen en naartoe. Ik heb het gedaan en het is gelukt. Ja. Toen ik helemaal verlamd in mijn ziekenhuisbedje lag tussen heksachtige verpleegsters, dacht ik van, ik wil hier weg, ik wil weg van die heksen. Dus ik heb hier geen zin in. Ik heb geen zin in dat ik niet kan bewegen. Ik had een goed leven, ik wil mijn goed leven terug. Een jaar later stond ik in Japan op het podium. Het kan wel. Maar je moet het voor jezelf organiseren. Natuurlijk kan ik een hele hoop dingen nu niet meer. Ik kan mezelf nu niet meer douchen en aankleden. Dus daarvoor ben ik afhankelijk van een verzorgster. Ja, het zij zo. Ik heb nog steeds een leuk leven. De zon schijnt, de vogeltjes fluiten.
Zoals je zelf zegt, shift happens. Dat vind ik een mooie uitspraak.
Yes, sir.
Ja. Joris, jij nog dingen?
Ja, wat ik ook zo mooi vond is, in het vorige gesprek bij Ted had je het ook over ontbozen.
Ja.
En veel
mensen zijn
veel
boos over van alles dat ze overkomen. Heeft geen zin. Ga ontbozen. Ga focussen en visualiseren op wat beter kan. Maar ja, mediteren is echt wel een Indiaans ding. Mijn moeder heeft het me al van jongs af aan geleerd. Mijn man mediteert nu en mediteert mindfulness. Jongens, ga doen yoga. Ga gewoon daar. Zorg ervoor dat je, kijk, ik zeg altijd, mediteren is het stofzuigen van je hoofd. Stofzuigen van je ziel. Daarmee hou je ruim je alle spinnenwebben daar binnen op.
Dat moet je me nog maar een keer leren dan, Ajit.
Er zijn overal cursussen voor. Op YouTube staan allemaal filmpjes voor hoe dat werkt.
Heel erg bedankt voor je tijd. Voor je gastvrijheid. Zijn er nog andere dingen die jij wil toevoegen?
Nee, ik ben volmaakt gelukkig. Jongens, tegen de kijkers. Lach naar de wereld. En de wereld lacht naar je terug.
Prachtig.
Echt waar.
Dankjewel, Ajit.
Het is een tegeltjeswijsheid, maar het werkt wel.
Helemaal goed.
Dankjewel.
Dankjewel.